Ik wil graag dit jeugdappel openen door twee gedeelten uit de Bijbel te lezen. Een soort tweeluik, wat je niet dicht moet klappen, maar open moet slaan. Het eerste van de twee luiken is Genesis 11, de eerste 9 verzen. En het tweede gedeelte zijn ook 9 verzen uit Handelingen 2. Allereerst Genesis 11. De ganse aarde was van enerlei spraak en enerlei woorden. Maar het geschiedde als zij tegen het oosten togen, dat zij een laagte vonden in het land Siniar, en zij woonden al daar. En ze zeiden een ieder tot zijn naaste, kom aan, laat ons tichelen strijken en wel doorbranden. En de tichel was hun voor steen en het lijm was hun voor leem. En zij zeiden, kom aan, laat ons een stad bouwen en een toren, welks opperste in de hemel zij, en laat ons een naam voor ons maken, opdat wij niet misschien over de ganse aarde verstrooid worden. Toen kwam de Heere neder, om te bezien de stad en de toren, die de kinderen der mensen bouwden. En de Heere zeide, zie, zij zijn enerlei volk en hebben allen enerlei spraak. En dit is het dat zij beginnen te maken. Maar nu zou hun niet afgesneden worden al wat zij bedacht hebben te maken. Kom aan, laat ons nedervaren en laat ons hun spraak al daar verwarren, opdat een iegelijk die spraak zijns naasten niet horen. Alzo verstrooide hen de Heere vandaar over de ganse aarde en ze hielden op de stad te bouwen. Daarom noemden hen haar naam Babel, want aldaar verwarde de Heere de spraak van de ganse aarde, en vandaar verstrooide hen de Heere over de ganse aarde. En dan nu het bekende gedeelte uit Handelingen 2, de eerste 8 verzen. En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eendrachtig bijeen. En er geschiedde haastig uit de hemel een geluid, gelijk als van een geweldige gedreven wind, en vervulde het gehele huis waar zij zaten. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een ieder van hen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest, en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. En er waren Joden te Jeruzalem wonende, godvruchtige mannen van alle volken, van degenen die onder de hemel zijn. En als deze stem geschied was, kwam de menigte tezamen en werd beroerd, want een ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En zij ontzetten zich allen en verwonderden zich, zeggende tot elkander, zie, zijn niet al deze die daar spreken Galileërs? En hoe horen wij hen een iegelijk in onze eigen taal in welke wij geboren zijn? Tot zover de lezing van het woord van de Heere. Wij willen samen de zegen van God vragen over dit jeugdappel. Genadige en barmhartige Heere, wij komen op deze tweede Pinksterdag naar goede gewoonte hier samen in de kerk van Weesp bij elkaar, met heel veel jongeren en ook enkele ouderen. En wij danken u dat we op deze gedenkdagen van de kerk elk jaar weer samen mogen komen. Om samen in een dag van bezinning, een dag van zingen en musiceren, een dag vooral ook van horen naar de dingen van uw woord, mogen samen zijn. En we bidden of u deze bijeenkomst wilt zegenen. We zeggen het zo gemakkelijk dat aan uw zegen alles gelegen is. Maar het heeft bijbels gezien ook diepe betekenis. U, Heere Jezus, hebt het aan uw discipelen gezegd en daarmee tegen heel uw kerk. Zonder mij kunt gij niets doen. Zonder u zullen we ook niet samen kunnen zijn op dit jeugdappel. En daarom vragen we voor alle sprekers of u hen wilt leiden, om een woord op de juiste tijd en op de juiste manier te spreken. Of u ons allen wilt geven dat we horen mogen, en dan niet alleen maar horen dat we de dingen begrijpen, maar dat we met ons hart mogen horen. Een horig hart mogen ontvangen. Ik wil ook allen die op andere manieren een bijdrage hebben te geven. Allen die muziek maken. Het koor wat zingt. Degene die bij de organisatie betrokken zijn. Het kosters-echtpaar wil u ons allen zegenen. En laat deze dag mogen uitlopen op de eer van u, drieënig God. Wiens glorie we juist ook op het laatste feest van het kerkelijke jaar, het Pinksterfeest, gedenken. Hoor ons gebed en zie ons aan in de Zoon van uw liefde, de Heere Jezus Christus. En leid ons door uw Heilige Geest. Amen. Beste vrienden. Het thema waarover ik het een en ander mag zeggen is talen. Teken van hoogmoed of reden tot ootmoed. Eigenlijk staan er twee teksten boven mijn bijdrage. Het eerste is het 9e vers uit Genesis 11. Over de naam Babel. Omdat de Heere daar de spraak van de hele aarde verwarde. En de tweede tekst is Handelingen 2 vers 7. Waar gezegd wordt, ze ontzetten zich allen en verwonderden zich. Zeggende tot elkaar, zie zij niet al deze die daar spreken Galileërs. En hoe horen wij hen ieder in onze eigen taal in welke wij geboren zijn. Stel je voor, je zou geen woord kunnen uitbrengen en geen woord kunnen horen. Wat zou het daverend stil worden op deze wereld? Maar met die ene vraag wil ik wel de vinger bijleggen dat het een wonder is dat wij met elkaar van gedachten kunnen wisselen. Dat er woorden zijn, in verschillende talen overigens, waarmee wij elkaar kunnen vertellen wat wij denken, voelen, beleven en daar ook naar kunnen luisteren. Alleen zij die een ernstige handicap hebben met hun spraak of met hun gehoor kunnen dat niet. Een wonder dus dat God ons de taal gegeven heeft om ons uit te drukken. Misschien nog een groter wonder dat God zelf zich van taal bedient om ons mensen aan te spreken, zoals we hopelijk allemaal aangesproken zijn gisteren en vanmorgen in de kerk, vanuit het woord van de levende God. Toch ook al is het een dubbel wonder dat God ons talen en communicatie gegeven heeft. In de verschillende talen die er zijn, wordt volgens de schrift ook iets van een oordeel zichtbaar. Daarop gaat de eerste tekst in. Het schriftwoord waar die tekst uit genomen is, brengt ons bij het begin van de geschiedenis van de wereld. Na de catastrofe van de zondvloed zijn de nakomelingen van Noach bij elkaar blijven wonen in de vlakte die onze Bijbel de vlakte van Sinear noemt. Waarschijnlijk, helemaal zeker is het niet, is dat de vlakte van de rivier de Eufraat ten zuiden van het tegenwoordige Bagdad. Een streek waar je tegenwoordig beter maar niet kunt zijn. Op een gegeven ogenblik vatten die nakomelingen van Noach het plan op om een stad te bouwen met een hoge toren. En de Bijbel zegt uitdrukkelijk dat ze zo een naam voor zichzelf willen maken. Dat wekt echter het ongenoegen van de Heere God op. Hij verwart de spraak, zodat de een de ander niet meer kan verstaan. De bouw van de toren wordt stilgelegd. En mensen die de ene taal spreken, scheiden zich af van groepen die een andere taal spreken. Zo verspreidt de mensheid zich over de aarde en ontstaan taalbarrières en ook landsgrenzen. Als je dit alles op je in laat werken, dan komt natuurlijk de vraag bij je boven: wat was nu eigenlijk precies de zonde van deze mensen? Daar is heel wat over te doen. Als u de verklaringen zou lezen, dan kom je allerlei interpretaties tegen. Er is wel gezegd dat de wortelzonde van deze mensen de hoogmoed was, waarmee ze de hemel wilden bestormen. Of misschien wilden ze wel een toren bouwen als een schuilplaats voor een nieuwe zonvloed die mogelijk zou komen. Het schriftgedeelte zelf wijst in een iets andere richting naar mijn mening. Er staat uitdrukkelijk, ik heb het al wat onderstreept, dat de mensen de bedoeling hadden om door de bouw van de toren een naam voor zichzelf te maken en zich niet wilden verspreiden over de aarde. Zichzelf een naam maken, dat betekent dat men wil dat de naam blijft voortbestaan, zelfs over de grens van de dood heen. Lang nadat de inwoners van deze stad, zo denken ze, van de aardbodem verdwenen zullen zijn, zal dit machtige bouw en bolwerk de naam van de bouwers blijven verheerlijken. Dit is het grote Babel wat wij gebouwd hebben. Maar let wel, beste vrienden, daarmee onteren zij de God van hemel en aarde. In de eerste plaats is dat zo, omdat ze God niet in hun plannen betrekken. Ze doen alles zelf. Ze blijven horizontaal in hun communicatie. Er stijgt geen gebed op naar God. Ze vragen hem ook niet om zijn hoge goedkeuring over hun plannen. Heere, wat wilt u dat we doen zullen? Nee, de volle nadruk ligt op hun plannen om een stad te bouwen tot meerdere eer en glorie van hunzelf. God wordt daarbij genegeerd. En laten we heel helder zijn. Dat is een zonde die nog steeds voorkomt, bij ouderen en soms ook bij jongeren. Dat wij God niet in onze gedachten, onze plannen en overleggingen betrekken. En dat de vraag, Heere, wat wilt u dat we doen zullen? Hoe wilt u dat we leven zullen? Wat is de weg die u in mijn leven wijst? Niet omhoog klinkt naar de troon van de hemel. Er is nog iets. Zichzelf een naam maken, die uitdrukking wil ik nog wat nader bekijken. De Bijbel laat duidelijk zien, in verschillende teksten, dat de Heere alleen een naam maakt voor zichzelf door zijn tekenen en wonderen. Ik zal mij een heerlijke naam maken. Daar lezen we over, om slechts een paar voorbeelden te noemen, in Nehemia 9, in Jeremia 32. Ook kan de Heere mensen een naam geven, een grote naam. Maar dan is het gunst, gave van hem. David en Salomo hebben van de Heere een naam gekregen. Dat betekent dus dat het recht om een naam te maken of een naam te geven voorbehouden is aan de Heere zelf en niet aan ons mensen. Het is niet aan de mens om zichzelf een onsterfelijke naam te maken door de prestaties die hij in zijn leven verricht. Het gaat altijd om de verheerlijking van de naam van de Heere, door de Heere zelf, of ook door zijn volk hier op aarde. God geeft genade en eer. Niet wij aan onszelf. En zodoende bevat dit schriftgedeelte een bijzonder verootmoedigende les. Want het ontstaan van allerlei taalbarrières en dus ook de communicatieproblemen die er vandaag de dag zijn op allerlei terreinen, maatschappelijk, kerkelijk en geestelijk, ze gaan terug op onze menselijke hoogmoed. Laten we dat op het feest van de kerk, want dat is het Pinksterfeest ook, maar niet vergeten. Heel veel stoorzenders op het gebied van kerkelijke en geestelijke communicatie hebben te maken met menselijke zelfvoldaanheid en menselijke hoogmoed. Wij willen als God zijn en schrijven onze namen op onze bouwwerken, op onze kerken en op onze geestelijke verrichtingen. Daarmee ontkennen we in de praktijk dat God alleen alle eer toekomt voor wie Hij is en wat Hij doet. Om ons te verootmoedigen verwart God onze spraak en onze taal. En die verwarring lijkt nu het einde der tijden nabijgekomen is, op allerlei terreinen alleen maar toe te nemen. Laten we ons nooit verheugen over allerlei communicatiestoornissen en geestelijke taalbarrières die er in kerkelijk Nederland zijn. Maar ook vandaag in ootmoed buigen. Nu dat andere schriftgedeelte. Pinksterevangelie is in zekere zin de tegenhanger van de geschiedenis uit het begin van de Bijbel uit Genesis 11. Nee, de spraakverwarring wordt niet opgeheven. Dat hebben mensen wel eens gedacht. Er zijn predikanten ook aan ons goede vaderland naar Amerika geëmigreerd met de gedachte: wel, de Heere heeft mij zo kennelijk geroepen, nu zal het Engels leren preken wel vanzelf gaan. Ze hebben het geweten. De taalbarrière was niet opgeheven. Wat wel gebeurt en wat predikanten die in andere talen moeten preken ook ervaren hebben, is dat de geest van Pinksteren nog steeds leeft. En ook al maken wij fouten als wij Engels spreken of weet ik welke andere taal, toch het woord kan zegenen. Ook wanneer de taal waarin wij spreken niet onze eigen taal is waarin wij geboren zijn. Maar op de Pinksterdag zelf blijkt de geest van God alle talen te spreken. Eenvoudige en zelfs ongeletterde mensen, althans grotendeels ongeletterde mensen uit Galilea, verkondigen in allerlei talen de grote werken God. En dat is in de tekst heel opvallend, want het woord Galilea heeft echt voor de Joden van die dagen een toch wat verachte klank. Galileërs, ja, dat waren de minst ontwikkelde, voor een deel half heidense mensen uit het noordelijke gebied van Palestina. Nu worden allerlei barrières doorbroken. Dat begint met Pinksteren. Tot nu toe was het evangelie van Gods genade vooral aan Israël verkondigd. Israël was zeker ook in de oudtestamentische tijd de drager van het evangelie van Gods genade. Maar nu wordt de muur die scheiding maakt tussen Israël en tussen de heidenvolken afgebroken, zoals Paulus in Efeze 2 zegt. Dat betekent in elk geval ook dat vanaf het Pinksterfeest het evangelie in alle talen verkondigd wordt, tot aan de einden van de aarde. Zo is het evangelie ook in deze lage landen bij de zee gekomen. Zo heeft het evangelie ook ons, als jongeren en als ouderen, bereikt. Zo dringt het evangelie ook door tot talloos velen die in allerlei uithoeken van de wereld wonen. Ik denk aan vertaalprojecten in China, in ver weggelegen delen van dat land. Ik denk ook aan het werk wat onze broeder Visser samen met zijn vrouw mag doen in Zuidelijk Afrika. En aan zoveel andere vertalers van de Bijbel of bijbelwetenschappers die zich met de vertaalproblemen hebben bezig gehouden. Het is ten diepste Gods werk dat dat gebeuren mag. Pinksterwerk. Want de geest spreekt alle talen. Waarom werkt de Pinkstergeest zo? Ten diepste is dat een geheim. Het geheim van het soevereine werk van God in deze wereld. Maar je kan er nog iets meer over zeggen. Als je dat tweeluik, Genesis 11 en Handelingen 2, naast elkaar legt, dan zie je dat in Genesis 11 staat dat de mensen een naam voor zichzelf wilden maken. Daarmee onteerden zij de God van hemel en aarde. Maar als de geest wordt uitgestort, gaat het niet meer om onze werken. Nee, dan verkondigen zij de grote werken van God. God wordt geëerd op het Pinksterfeest. En ook daarin is Handelingen 2 de tegenhanger van Genesis 11. En vanaf Pinksteren mogen wij de grote werken van God horen verkondigen in onze eigen taal. Opdat wij diezelfde God ook in onze eigen taal zouden verheerlijken. Wat een zegen dat dat mag gebeuren hier in deze lage landen. In West-Europa, hoe ontkerkelijk West-Europa ook is. Maar ook in delen van het zuiden van Afrika of in grote delen van Azië. Wat een zegen als dat ook heel persoonlijk ons eigen leven raakt. En we Gods woorden in onze eigen taal waarin we geboren zijn, horen verkondigen. Dat is nog een aspect waar ik op zou wijzen vanuit Handelingen 2. We lezen namelijk dat de schare in verwondering zegt, hoe horen wij een ieder in onze eigen taal spreken in welke wij geboren zijn. De taal die wij van moeder en van vader geleerd hebben. Het is een bekend gegeven dat onze moedertaal ons het meest eigen is. Wat ons in die taal gezegd wordt, raakt ons meestal veel dieper en inniger dan datgene wat naar ons toekomt in een tweede of derde taal die we later geleerd hebben. Wat dat betreft is tweetalig onderwijs een niet onbedenkelijk verschijnsel in Nederland. Ik weet dat het nodig is, omdat wij een klein taalbereik hebben. Maar grondig je moedertaal leren is een groot goed, wat voor heel de ontwikkeling van de persoonlijkheid een geweldige betekenis heeft. Het is een bekend gegeven dat mensen die op latere leeftijd een taal geleerd hebben en geëmigreerd zijn, zeg ook maar weer naar Noord-Amerika, dat zij op hoge leeftijd die taal volledig kwijtraken. De oude dominee Tamminga, toen hij bijna 80 was, 20 jaar in het Engels gepreekt, kon zich de laatste jaren van zijn leven maar zeer moeilijk in het Engels uitdrukken en luisterde alleen nog maar naar, ja, Hollandse preken. Men keert terug bij het ouder worden naar de taal van het geboorteland. Om nog een voorbeeld te noemen, een groot geleerde als Desiderius Erasmus sprak en schreef vrijwel zijn gehele leven in het Latijn. En dat met een geweldige vaardigheid en welsprekendheid. Als je de banden met zijn werken ziet staan, dan raak je nog onder de indruk. Maar de laatste woorden op zijn sterfbed waren in de taal van zijn moeder. Lieve God, je moedertaal, de taal waarin je geboren bent, is je het meest eigen. En dat onderstreept, beste vrienden, hoe belangrijk het is dat we de boodschap van het evangelie horen in die taal van onze moeder. Want het behaagt de Heilige Geest om juist door middel van die taal de boodschap van vrije genade aan de harten van zondaren toe te eigenen en toe te passen. De Geest weet als geen ander dat de eigen taal het meest geschikte middel is om de harten van zondaren het diepst te raken. Hoe dat gebeurt op de Pinksterdag? Wel, we weten het. Laten we even verder lezen in gedachten in Handelingen 2. Als Petrus een Pinksterpreek gehouden heeft, lezen we, en als zij dit hoorden in hun eigen taal, werden zij verslagen in het hart. En zeiden tot Petrus en de andere apostelen, wat zullen wij doen, mannen, broeders? De Geest maakt de boodschap in de moedertaal tot een scherp zwaard, wat hoogmoedige harten doorboort. De hoorders van de preek van Petrus worden verootmoedigd voor God. En met verslagen harten zien ze dat ze gezondigd hebben. En zo wordt het woord rond Pinksteren ook op dit Pinksterappel voor ons tot een spiegel. Ontdekken wij in het licht van woord en geest hoe wij tegen God gezondigd hebben. En hoe wij met onze zonde en ellende de toevlucht dienen te nemen tot de enige zaligmaker wiens naam in de wijde wereld wordt grootgemaakt, Jezus Christus. Het woord spreekt onontkoombaar van zonde en genade in onze eigen taal. Ik ga afronden. Laten we nooit vergeten dat de hoogmoed van Babel verwijdering schept. Daardoor verstaan mensen het spreken van God niet. Er ontstaan ook allerlei barrières tussen mensen. Ze verstaan elkaar niet meer op maatschappelijk en kerkelijk en geestelijk gebied. En de hoogmoed van Babel kan zich breed maken, telkens weer. Maar waar de geest werkt, komt ootmoed. En waar ootmoed is, worden harten ontvankelijk gemaakt en geopend. Er komt bij jongeren en bij ouderen een open oor voor de grote werken van Christus. Daar worden we hongerig naar de genade van God. En naar de boodschap die hij laat verkondigen in onze eigen taal. En zo neemt God de taal in zijn dienst. Een teken van zijn neerbuigende genade. Dat vooral, want God laat zijn grote werken niet verkondigen in de taal van de engelen, die zouden we niet kunnen verstaan, maar in de taal van onze moeder.